Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Welkom bij Culturele Bagage, de wekelijkse cultuur- en tijdsgeestpodcast van de Volkskrant. Mijn naam is Esma Linneman. J.K. Rowling is de succesvolste auteur ter wereld. De Harry Potter-reeks verkocht ruim 600 miljoen exemplaren en met deze boeken en de verfilmingen wist J.K. Rowling een vermogen van £1 miljard op te bouwen. Maar waar J.K. Rowling inmiddels ook onbekend staat, is haar uitgesproken kritische houding naar de transbeweging. Dat begon met een paar tweets, maar dat heeft inmiddels de contouren van een felle strijd gekregen. J.K. Rowling profileert zich als een genderkritisch feminist. In de podcast The Witch Trials of J.K. Rowling van vorig jaar zei ze: ik strijd tegen wat ik zie als een krachtige, verraderlijke, misogyne beweging die een stevige grip heeft gekregen op de zeer invloedrijke gebieden van onze samenleving. Nou, waar gaat deze strijd van J.K. Rowling nou over? En hoe kan het dat een van oorsprong progressieve kinderboekenschrijver zich zo uitgesproken kritisch uitlaat over de emancipatiebeweging van trans mensen? Nou, daar ga ik het vandaag over hebben. Dat doe ik met columnist Emma Curvers.
Hoi.
En in de studio is vandaag ook journalist Valentijn de Hing. Die veel over gender en identiteit schrijft voor de Correspondent.
Ja.
Goedemorgen. Ik begin even met jou, Valentijn, want ik begreep dat jij Harry Potter fan bent.
Dat ben ik nog steeds wel, hoor. De boeken zijn nog steeds wel echt geweldig.
Hoe kwamen ze in jouw leven en wat betekenen ze voor jou?
Ik denk dat ik een jaar of 11 was toen mijn moeder het eerste boek voor mij had gekocht om mee te nemen op vakantie. En toen heb ik in 2 weken de eerste 3 boeken, want die waren toen dus al uit, achter elkaar uitgelezen en was ik verkocht. En daarna begon dus het lange wachten op het 4e boek. Dat kwam denk ik een jaar later. En daarna, volgens mij zijn er meerdere mensen uit die tijd die een jeugd hebben gehad waarbij het wachten
was,
op het volgende Harry Potter boek, dat was echt een soort van een ding. En uiteindelijk, heeft de serie tussen mijn 11e en mijn 17e, toen ik 17 was, verscheen het allerlaatste boek. Ja, dus het heeft ook echt een soort van die periode van mijn puberteit, mijn middelbare schooltijd, is Harry Potter een soort constant onderdeel geweest van mijn belevingssfeer.
Ja, echt groot geworden met Harry.
Echt een beetje groot geworden met Harry. En wat ik ook, want ik heb dus natuurlijk ook naar aanleiding van J.K. Rowling's uitspraken over transpersonen, heb ik ook over geschreven. En toen ik dat deed, realiseerde ik me eigenlijk pas ook hoe transgender het verhaal eigenlijk is op een bepaalde manier. Want het gaat natuurlijk in eerste instantie over een jongetje dat opgroeit in een wereld die op de een of andere manier niet helemaal bij hem past, waar hij zich toch niet helemaal in thuis voelt.
Ja.
En vervolgens stapt hij op een trein en komt hij in een wereld die eigenlijk juist heel goed bij hem past. Een identiteit die hij nog niet helemaal kent of die nog niet helemaal, weet je wel, maar die in een soort essentie wel is wie hij is.
Was het ook, denk je, de aantrekkingskracht die jij had in een puberteit waarin jij zelf in transitie was?
Ja, ik denk dat het een soort gepsychologiseer achteraf is om te zeggen dat het echt 1-op-1 een soort van op dat moment ook was waarom ik geïnteresseerd was in Harry Potter of waarom dat mij zo aansprak. Ik ben transgender en dat was, zeg maar, toen ik begon met Harry Potter lezen, dat was ook een beetje het moment dat ik puberteitsremmers kreeg en dat ik op school bijvoorbeeld mezelf als meisje begon uit te geven.
Ja.
Dus ik veranderde mijn voornaamwoorden. Dus dat begon allemaal zo een beetje in die periode. En toen ik 17 was, toen was ik inmiddels al een aantal jaar aan de vrouwelijke hormonen, allemaal dat soort dingen. Die dingen die gingen gewoon toch wel gelijk met elkaar op. En ik denk dat het interessant is dat Harry Potter ook een boek is wat een beetje zo'nzelfde soort transitie beschrijft.
Ja.
Hij is heel erg op zoek naar een thuis en naar een plek en dat gevoel van belonging, dat past wel heel erg ook bij mij en wat heel veel trans mensen ervaren in zo'n transitie.
Ja, maar die zoektocht is bij jou ook daarna nog gaan doorgegaan.
Ja, want ik heb heel lang gedacht, ik zit op de trein van jongen naar meisje, weet je wel. En toen ik op dat eindstation arriveerde, als je dat zo kan zeggen.
Met je koffers. Ja.
Nou ja, toen kwam ik er eigenlijk achter. Ja, dit is ook niet helemaal. Dit klopt ook niet helemaal bij wie ik ben of hoe ik me voel. En ik identificeer me nu ook veel meer als ergens tussen man en vrouw in, ja. Non-binair, ja, weet je wel, ja. Ergens waarbij die labels wat minder uitmaken.
Want bij die labels voel jij je eigenlijk ook niet op je gemak, toch?
Nee, en ik denk, ik heb het niet nodig om van mezelf te weten, ik ben een man of ik ben een vrouw, om mezelf te kennen. Ja. Op de een of andere manier heb ik het gevoel dat die labels mij juist in de weg zitten, in plaats van dat ze me bevrijden, weet je wel, dat het me iets brengt, dat het me iets geeft. Ja.
Jij schrijft inmiddels voor de Correspondent veel over gender en identiteit en ook over het genderdebat waar jij dus zelf eigenlijk, of een ontwikkeling waar je zelf middenin staat als transpersoon. Was jij verbaasd toen J.K. Rowling zich kritisch begon uit te spreken? Hoe kwam dat bij jou aan?
Nou ja, ik denk dat ik net als heel veel transpersonen een beetje door de vijf stadia van rouw gegaan ben. Op dezelfde manier. Ik denk wel ook dat ik was niet per se heel erg verbaasd, maar juist ook omdat ik het dus al best wel van ver zag aankomen. Weet je wel, er waren al een soort geluiden over dat ze bepaalde tweets geliked had, weet je wel. En dat voelde aan de ene kant dus een beetje als een soort storm in een glas water, maar het voelde ook als een soort, ja, als een soort voorbode van iets van onheil of zo.
Ja.
Maar ik denk ook dat ik zat ook weer in een soort fase van ontkenning. Waarbij je dus denkt, oh ja, weet je wel, dat liken van die tweets, wat zegt dat nou helemaal? En wat een onzin ook eigenlijk om daar zo'n ophef over te maken. Ja, en toen in 2020 dan toch dat grote essay van haar online kwam, waarin ze dan toch eigenlijk vrij onverholen zegt, weet je wel, dit hele trans gebeuren, daar ben ik kritisch over.
Ja,
ja, dat kwam dus niet meer als een echte verrassing.
Nee, precies. Nee. Want Emma, jij volgt J.K. Rowling ook eigenlijk al een tijd. En ik begreep dat zij eigenlijk een beetje begon te twitteren zo, 2018, 2019. Dingen begon te retweeten of te liken. Ja. Die kritisch waren op transgender emancipatie, wetgeving voor transgenders. Wat was nou echt de omslag? Of het belangrijke kantelpunt als het gaat om J.K. Rowling en deze
Het is allemaal helemaal gelogd door haar fans. Ook wat er precies gebeurde op welk moment en welke tweet zij nou precies geliked heeft. Maar zij schreef zelf op een gegeven moment dus in dat essay wat Valentijn al noemt, dat zij eigenlijk begon met het onderwerp in 2018, 2019. Ze ging screenshots maken, want ze was geïnteresseerd, schrijft zij zelf. Alleen soms likte ze per ongeluk iets. En op een gegeven moment likte zij wat tweets en gingen mensen haar daarop aanspreken. En toen begon eigenlijk ook al gelijk dat zij een soort onvrijheid voelde, omdat ze meteen werd aangesproken op wat ze deed. Ze had natuurlijk een enorm podium ook. Dus mensen waren meteen kritisch vanaf het begin toen zij dingen likte. Ze begon bijvoorbeeld, ze sprak haar steun uit voor Maya Forstater. Dat was een vrouw, een belastingadviseur noem je dat geloof ik, die haar baan verloor vanwege tweets over het trans onderwerp. En maar later goed, was bijvoorbeeld een heel bekende tweet van J.K. die we even moeten noemen. Zij werd bijvoorbeeld een beetje boos toen er een artikel werd gepost waarin werd gezegd mensen die menstrueren. Ja. Dat was ook in 2020 en toen zei zij van ik weet zeker dat er een woord voor die mensen was. Help me even. Women. Dus zij was gelijk ook al op een best wel grappige manier met het onderwerp bezig. En dus heel kritisch op wat zij dan zag als het uitvlakken van de categorie vrouw.
Ja.
En kort daarna kwam dus dat essay waarin ze eigenlijk al best een lang essay op haar eigen website, waarin ze eigenlijk alle punten die ze later ook vasthoudt al noemde.
Dat essay heet TERF Wars. Voor mensen die term niet kennen, wat is een TERF?
En TERF is een beetje een scheldwoord en dat betekent Trans Exclusionary Radical Feminist.
Ja.
En dat betekent eigenlijk, dat is een woord om te zeggen dat die radicale feministen transvrouwen uitsluiten van hun strijd. En J.K. Rowling is zo'n feminist, zou je kunnen zeggen, die dus zich heel hard maakt voor cisgender vrouwen en transvrouwen eigenlijk daar niet bij betrekt. Zij noemt het TERF Wars en ze zegt in dat essay ook al eigenlijk van, ze neemt het een beetje op zich als een soort grap. Maar eigenlijk is het natuurlijk niet aardig bedoeld.
Zij schrijft in die periode dat zij ook dat essay schrijft over haar standpunt. Ik respecteer het recht van elke transgender persoon om op een manier te leven die authentiek en comfortabel voor hen voelt. Ik zou met je optrekken als je gediscrimineerd zou worden op basis van je transgender zijn. Tegelijkertijd is mijn leven gevormd door vrouw te zijn. En ik geloof niet dat het haatdragend is om dat te zeggen. Als ik dat zo lees, Valentijn, dan vind ik dat best nog mild eigenlijk.
Is ook best mild. Of tenminste, het klinkt in elk geval zo. Wat je eigenlijk ziet al de hele tijd, ook met J.K. Rowling, ook nu, is dat ze eigenlijk constant erin slaagt om ook voor een deel te verhullen hoe wat ze nou eigenlijk zegt. Mm-hmm. Ze klinkt nooit heel disrespectvol over trans mensen. Maar het zit altijd een beetje zo tussen de regels door. Dus als je bijvoorbeeld deze tweet die je net voorlas. Als je ziet dat ze zegt, ik zou met jullie optrekken als jullie gediscrimineerd zouden worden om jullie trans zijn. Ja, daar zit al een beetje een soort impliciete ontkenning in van dat discriminatie van trans mensen een ding is.
Ja.
Weet je wel, ik zou jullie supporten, maar ik vind eigenlijk niet dat transfobie, dat bestaat. Of ik zie eigenlijk niet waar dat voorkomt. Weet je, dus op een bepaalde manier beleidt ze een bepaald soort empathie met de mond. Maar aan de achterkant, aan de achterdeur, maakt ze toch een soort argument over maar wat het transgender activisme betoogt of wat zij proberen, waar zij zich aan proberen te ontworstelen, dat bestaat niet of is eigenlijk niet belangrijk of in werkelijkheid zijn vrouwen hier het slachtoffer.
Ja. En Emma, jij las ook voor deze podcast, als jij weer dat essay terug.
Ja.
Toen was jij toch ook wel weer ergens geraakt.
Ja, ook wel. Het is eigenlijk... op een gegeven moment in dat essay komt, ze noemt een aantal argumenten die ze later ook blijft maken. Hè? Dus ze is bang voor het uitvlakken van de klasse vrouw eigenlijk. Hè? Dat is steeds haar grote angst. Ja. Ze is bang voor de veiligheid van vrouwen. Nou, dan kan je denken dat is een mooie, nobel iets. Ze haalt dan ook al steeds het ding aan van rapid onset gender dysphoria. Hè? Het idee van sociale besmetting waar mensen tegenwoordig, sommige mensen althans, bang voor zijn.
En waarvan sommige mensen denken dat daarom steeds meer geboren meisjes in transitie willen gaan.
Ja, ze citeert daar de studie van Lisa Littman, die door veel mensen in haar hoek worden geciteerd, die later ook is gecorrigeerd. Een hele veel bekritiseerde studie.
Ja.
Gaat ze eigenlijk naar het idee van spijt toe. Hè? Dat is ook heel belangrijk. Ze zegt van, nou, veel mensen die in transitie gaan, krijgen spijt. Daar kunnen we het zo ook nog over hebben. Dat valt wel mee. Maar dan op een gegeven moment komt zij in dat essay eigenlijk naar toch echt...
bij zichzelf uit.
Bij zichzelf uit. En dan komt eigenlijk een beetje de aap uit de mouw. En dan snap je ook veel beter waar haar zorgen vandaan komen. Dan zegt ze eigenlijk, ik ben zelf een slachtoffer van seksueel geweld en van huiselijk geweld. Dat wisten we misschien tot dat toe iets minder. Dat wist je niet echt over haar huwelijk. Tenzij je heel erg had verdiept.
En wat weten we daar nu inmiddels van? Want die achtergrond speelt volgens mij, dat kun je niet loszien van haar standpunten.
Nee, niet. Nee, ze schrijft er dan ook wel op een... Ze schrijft dan, mensen in mijn familie weten dat ik heel vaak schrik van harde geluiden bijvoorbeeld. Ja. Je weet dan wel dat er echt heel wat gebeurd is bij haar in haar huwelijk. Hè. Ze heeft dus later ook wel verklaard dat haar man haar sloeg.
Ja.
En daar helemaal geen spijt van had. Ze is ook kort met hem getrouwd geweest. In 1992 getrouwd. Ze kreeg in 1993 een kind. En het huwelijk duurde niet lang. Ze zei zelf ook, kort en catastrofaal was dat huwelijk.
Maar ze zat eigenlijk ook vast vanwege dat jonge moederschap wat ze ook had. Hè?
Ja, precies. Ja. En dat is natuurlijk ook de tijd waarin ze bezig was met Harry Potter schrijven. Dat ze al in 1990 heeft ze het verhaal al bedacht. En het liep niet goed af met dat huwelijk. En dat lijkt toch haar activisme op dit onderwerp echt wel te informeren. Ze heeft ook zelf in een Blijf van mijn Luishuis gezeten. Heeft ze later zelf ook een opgericht, waar trans mensen overigens niet welkom zijn. Het komt daar wel ergens vandaan. En, ja.
En misschien ook wel goed om te zeggen dat zij zich sowieso altijd heel erg voor vrouwenrecht heeft uitgesproken. Ik weet ook heerlijke tweets die ze aan het adres van Donald Trump en mannen die zich verschrikkelijk misogyn uitspraken of vrouwenvriendelijke uitspraken hadden, die wisten altijd met echt gelijke munt weer terug te slaan.
Ja, en ze komt in dat essay echt wel ook al een beetje in de knoop, zeg maar. Want ze zegt dan van, trans mensen zijn geen bedreiging voor anderen. Ze zijn ook kwetsbaar. Ze hebben ook bescherming nodig, net als vrouwen. Maar ze wil toch eigenlijk al wel duidelijk een scheiding aanbrengen. Ik wil alleen niet dat geboren vrouwen en meiden minder veilig zijn. Hè? Je kunt niet de deuren van de kleedkamers en openzetten naar iedereen die het gevoel heeft dat hij een vrouw is. Dat zegt ze dan eigenlijk.
Dat is dus een heel belangrijk statement wat ze maakt. Ja. Jij schreef in 2020 voor de correspondent ook een stuk over J.K. Rowling. Toen zei je, of omschreef je. Ik begrijp haar zorgen. Wat was toen het begrip bij, wat jij had?
Nou, ik denk eigenlijk precies ja. dit. Dus dat je dus toch in dat essay ook wel dingen leest over haar geschiedenis en over haar, weet je wel, het misbruik dat zij heeft meegemaakt, de mishandeling. En dat je denkt, ja, ik snap dat je wil opkomen voor wat in jouw ogen voelt als een bedreiging van jouw veiligheid en jouw ruimte als vrouw.
Ja, maar je
en jouw
ook,
bescherming.
Maar je schreef ook, transfobie is niet de oplossing.
Nee, ja. En ik denk ook dat, wat raar is ook aan deze discussie, is dat op het moment dat je haar uitspraken en haar genderkritisch activisme heel erg duidt vanuit zo'n soort trauma response.
Ja.
Alsof trans mensen daar niet ook een bepaald soort recht op hebben. Dus weet je wel, ik bedoel, ze zegt ook veel over dat ze heel akelig behandeld wordt door de transgender gemeenschap en hun en hun allies op Twitter.
Ja.
Dat is ook zo. Ze wordt bedreigd, ze wordt weet je wel, ik bedoel, mensen zeggen echt de lelijkste, naarste dingen over haar. Zeggen dat ze dood moet. Nou, weet je, allemaal dat soort dingen. Nou, daar heb ik echt geen goed woord voor over. Maar ik denk wel dat het, als je terugkookt tot de kern, dat het voortkomt vanuit eenzelfde soort reactie op een trauma. Weet je wel, het is een traumatische ervaring om als transpersoon op te groeien in een maatschappij die jou fundamenteel ontkent, rechten ontzegt, discrimineert op basis van je trans zijn.
Hmm.
Weet je wel? Dus die woede, die begrijp ik ergens ook. Weet je wel? En ik heb ook het gevoel dat op het moment dat ik gevraagd word om begrip op te brengen voor de woede van J.K. Rowling, dan kan ik niet anders dan ook de woede van trans mensen begrijpen, want trans mensen zijn ook bovengemiddeld vaak slachtoffer van seksueel geweld, van mishandeling, van discriminatie, van agressie. Weet je wel? Dat, dus het punt is dat ik denk dat er in de kern een soort zelfde begin is van woede en angst voor het verlies van je eigen veiligheid, maar dat er vervolgens twee bewegingen uit ontstaan die elkaar in de weg zitten.
Zou je kunnen zeggen dat het twee minderheidsgroepen zijn die alle twee hun plek in de samenleving bevechten.
Ja.
En nu in een fase zijn beland waarin ze dan elkaar bevechten.
Ja, en ik denk dat echt het foutieve aan het argument van J.K. Rowling is dat het vechten voor transgender rechten en voor de gelijkberechtiging van trans mensen en voor hun ontworsteling aan sociaal onrecht, dat op de een of andere manier haar veiligheid en haar rechtsbescherming in de weg zit. Weet je wel? Dat is volgens mij niet. Dat is niet waar.
Ja.
En laten dat het maakt het heel moeilijk om daar ook heel veel begrip voor op te brengen.
Nou, laten we het even hebben over die argumenten van J.K. Rowling, die ze eigenlijk al aanpunten in dat essay, hè, Emma. En dat is, sindsdien heeft ze die argumenten verder ontwikkeld en opgevoerd.
Ja.
Wat zou je nou zeggen? Wat zijn die belangrijkste argumenten?
Ja, goed. Zij denkt dus dat vrouwen, cisgender vrouwen, in de verdrukking komen in de taal. Dus dat het woord vrouw uitgevlakt gaat worden. Dat vrouwen in de verdrukking gaan komen in de sport.
Dat hoor je heel veel, hè? Van mag ik mezelf nog vrouwen noemen? Kun je het over vrouw zijn hebben?
Ja. Zij denkt dat de transzorg, dat misschien ingrijpt in de levens van te jonge mensen.
Ja.
En die dat ze daar spijt van zouden kunnen krijgen. En daarnaast is ze het meest nog eigenlijk bezorgd over veiligheid van vrouwen. Dus dan gaat het vaak over de kleedkamers, de gevangenissen. Daar tweet ze ook heel veel over gevallen waarin dat volgens haar verkeerd is gegaan. Dat zijn een beetje de drie hoofdpunten. En waar zij dan steeds op terugkomt is het common sense idee volgens haar van seksen, van er zijn gewoon mannen en vrouwen en dat is een biologisch feit en daar moeten we ons aan houden.
Ja, dan kom je dus echt zo heel erg bij dat sex is real argument. Hè? Dus seksen, lichamelijke geslachtseigenschappen zijn echt.
Ja.
Die bestaan. Dat is eigenlijk ook de slagzin die je op haar Twitter ook de hele tijd terug ziet komen en waarvan ze ook de hele tijd zegt: mensen worden gecanceld, mensen worden hard aangepakt alleen maar omdat ze zeggen dat seksen echt is. En wat is daar nou mis mee? Wie kan daar nou op tegen zijn? En het antwoord daarop is denk ik dat een uitspraak als seksen is echt eigenlijk een soort vertekend beeld geeft van waar trans mensen voor strijden. Weet je wel, trans mensen zijn zich in de regel acuut bewust van het feit dat lichamelijk geslacht bestaat. Mm. Weet je, het is een platitude om te zeggen trans mensen zijn geboren in het verkeerde lichaam. Maar in de kern van die uitspraak zit wel een soort bewustzijn van...
Er zijn grofweg twee categorieën.
Nou ja, er is een lichaam en ja, daar heb ik een soort relatie toe. En bij de trans mensen is die relatie op de een of andere manier niet goed. Het is verstoord, anders, ja, zeg maar. Het is net anders.
Ja.
Dus er is een bewustzijn van dat het lichaam bestaat. Dus ja, seks is echt... Daar zijn we het volgens mij allemaal best wel over eens.
Er zijn twee categorieën. De meeste mensen voelen zich erin thuis. Ongeveer 2,2% van de mensen niet.
En dat is precies het punt. Zeg maar, dat is ook eigenlijk dus niet wat genderkritische feministen zeggen. Ze zeggen niet seksen is echt. Wat ze eigenlijk zeggen is... seksen is het enige dat telt. Mm-hmm. En dat is echt iets totaal anders. Want daarmee ontken je in de basis... dat er zoiets bestaat als een transgender persoon. Daarmee ontken je eigenlijk dat... sociale en psychologische identiteit ook een rol speelt. En ook meespeelt in hoe iemand in het leven staat. En hoe dat diegene's ervaring en zelfbegrip beïnvloedt.
Maar die vrouwen zullen zeggen van ja, maar zeg maar, wat ook wordt ontkend is dat wij door een puberteit heen zijn gegaan, een meisjespuberteit, en dat wij baarmoeders hebben en dat wij tegen problemen aanlopen die typisch bij het vrouw zijn horen.
Ja.
Kijk, ik denk niet dat je in een wereld kan leven waarin bijvoorbeeld in Amerika, weet je wel, reproductieve rechten van vrouwen, het recht op abortus wordt ingeperkt, onder druk staat en dat je kan zeggen die biologie maakt helemaal niks uit. Dat is gewoon zo, weet je wel, want iedereen die de capaciteit heeft om zwanger te worden, die wordt geraakt door dat soort wetgeving.
Ja.
Punt is alleen dat voor de grootste groep onder die mensen die daardoor geraakt worden, identificeren zich als vrouw, zijn vrouw, voelen zich vrouw. En een klein deel van die groep voelt zich geen vrouw, identificeert zich als man, identificeert zich als non-binair. Het idee is, laten we misschien nadenken over hoe we in taal, als we een gesprek hebben over abortus, weet je wel, een politiek gesprek, laten we dan kijken hoe we die mensen allemaal ook kunnen insluiten in dat gesprek.
Ja,
betekent
want bijvoorbeeld...
dat dan vervolgens dat ik jou tegen jou ga zeggen, Esma, persoon met de capaciteit om zwanger te worden, Esma Linneman? Nee.
Ja. Nou ja,
maar op individueel niveau kan ik gewoon toch jou nog steeds vrouw noemen.
Dat absoluut.
Dat zijn twee compleet verschillende dingen.
Het enige is wel, ik was een tijd geleden op een demonstratie voor het behoud van het recht op abortus.
Ja.
Een steundemonstratie. Ja. Toen waren er veel speeches en toen waren er ook... Het viel me op toen in die speeches dat het heel veel ging over mensen met baarmoeders. Hmm. Toen stond ik daar in het publiek en voor het eerst dacht ik, hey, wacht eens eventjes.
Moi.
Dit gaat over vrouwen. Vervolgens kwam Lilianne Ploemen op het podium en die zei, die had het over vrouwen en mensen met baarmoeders. Toen dacht ik, fijn.
Maar daarvan denk ik dus ook, weet je, dit is een heel begrijpelijk gevoel, waarvan ik ook echt snap dat
heel... Ik
voelde
me toen voor het eerst een beetje bedreigd.
Ja.
Hey, dit gaat mij heel snel nu.
Maar dat is ook compleet logisch. En maar wel ook iets waarvan ik denk, dit is iets wat volgens mij heel makkelijk de wereld uit is, door bijvoorbeeld zo'n formulering te kiezen als die Lilianne Ploemen gebruikt.
Ja.
Vrouwen en andere mensen met baarmoeders of vrouwen en andere mensen die zwanger kunnen worden. Ja, weet je wel, ik bedoel, als iedereen zich daardoor ingesloten en fijn voelt, let's go for it.
Ja, precies. Over die veiligheid van vrouwen, want dat is natuurlijk voor haar ook een heel belangrijk punt. Hè. Zij wil dat bijvoorbeeld, opvanghuizen, dat die voor, om maar zo te zeggen, cisgender vrouwen blijven.
Mm-hmm.
En dat trans vrouwen geen toegang tot vrouwengevangenissen moeten kunnen krijgen, als ik het goed zeg. Of ze maakt zich daar in ieder geval zorgen over. Wat weten we nou of die zorgen eigenlijk ergens op gestoeld zijn, Emma?
Nou ja, het is sowieso, je moet eerst eigenlijk misschien een beetje terug naar het begin, dat het al heel bijzonder is dat J.K. Rowling direct van het geweld dat zij zelf in huis meegemaakt heeft, gaat naar kleedkamers waar transgender mensen andere mensen zouden willen aanvallen. Kijk, huiselijk geweld gebeurt meestal door de partner en seksueel geweld gebeurt meestal door bekenden. Dus ze maakt al een enorme sprong aan het begin.
Dat noemen we het stranger danger complex. Hè? Dat het gevaar vooral van vreemden zou komen, terwijl we weten dat het gevaar...
Ja, precies. Het is natuurlijk niet...
Vaak intiem is in de privéomgeving gebeurd.
Ja, precies. Ja. Dus dat is al een bijzondere sprong. Seksueel geweld vindt meestal niet plaats in de kleedkamer. En het is natuurlijk, vaak ging het dan over zelfidentificatie en het gevaar dat zou opleveren voor kleedkamers.
En zelfidentificatie, even voor de luisteraar, dat is dus dat het makkelijker moet kunnen worden bij wet om bijvoorbeeld bij de gemeente in je paspoort je geslacht te veranderen.
Ja, zonder een deskundige verklaring. Precies. Dat is dan vaak waar het debat over gaat. Nou, je hebt niet een deskundige verklaring nodig of een paspoort om in een kleedkamer iemand te komen verkrachten, zeg maar. Ja. Even heel bot gezegd. Het is natuurlijk niet ondenkbaar hè, dat in gevangenissen of in kleedkamers seksueel geweld plaatsvindt door trans mensen die misbruik maken van zo'n zelfidentificatie.
Anekdotisch zijn daar ook gevallen van bekend.
En die worden dan ook door J.K. Rowling en andere genderkritische mensen vaak aangehaald. Er zijn alleen ook onderzoeken die, er zijn mensen die hebben gekeken van, gebeurt dat nou structureel? Moeten we ons daar heel erg zorgen over maken?
Ja, en cruciaal volgens mij ook, gebeurt dat vaker op het moment dat zo'n zelfidentificatiewet van kracht wordt?
Makkelijker wordt. Ja. En in Nederland is er één onderzoek gedaan door Marjolein van den Brink. In 2017 was dat al, in opdracht van het ministerie van Justitie. En zij had eigenlijk als conclusie van, nou, er is niet echt reden tot zorg. Zij heeft gekeken naar andere landen waar dat ook makkelijker was gemaakt. Argentinië, Ierland, Malta, Noorwegen. En haar conclusie was eigenlijk, hou gewoon een vinger aan de pols. En je kunt nog altijd bijsturen als dat nodig mocht zijn. Ja. Er zijn ook andere onderzoeken waaruit soortgelijke conclusies kwamen. En misschien is het ook nog wel belangrijk om te zeggen, kijk, het is natuurlijk bijvoorbeeld, er zijn een aantal gevallen geweest die ook door J.K. Rowling veel aandacht kregen van gevallen waarin het wel mis is gegaan. Hè. Je hebt het geval van Isla Bryson, heet zij geloof ik. Dat was iemand die volgens mij twee vrouwen had verkracht en later werd overgeplaatst naar een vrouwengevangenis. Dat is zo'n heel veel besproken zaak waarin het teruggedraaid moest worden. Nicola Sturgeon heeft er heel veel problemen mee gekregen, de minister-president. En het zou uiteindelijk ook bijgedragen hebben tot haar val. Maar er is dus ook bijgestuurd, hè. Dat moet ook gezegd worden.
Ja. Ja, en wat je daarin ook vaak in dat soort gevallen ziet, weet je wel, een ander geval wat vaak genoemd wordt, is Karen White. Ook iemand die al eerder was veroordeeld voor ontucht, volgens mij met twee jonge jongens. Ja. Daarna 20 jaar uit de gevangenis was en daarna weer in de fout gegaan was, geweld had gepleegd en toen weer in de gevangenis terecht kwam. Ja. En toen een overplaatsing aanvroeg om naar een vrouwengevangenis overgeplaatst te worden. En dat ook gedaan kreeg. Maar die overplaatsing is toen toegekend omdat de commissie die zich daarover boog niet de eerdere veroordeling voor ontucht op de een of andere manier wisten ze dat niet.
Dat zat niet in het dossier.
Zat niet in het dossier. Ja. Maar daardoor kon dus eigenlijk die overplaatsing gebeuren. Terwijl dat als het protocol gewoon gevolgd was, dan was dat niet gebeurd, weet je wel. Dus het duidt vaak ook op fouten in het systeem, want in principe dat soort overplaatsingen worden alleen toegekend in Groot-Brittannië althans. Ja. Als het gaat, als er echt goed naar is gekeken door een commissie, experts, weet je wel, dat kan niet zomaar.
En er is ook daarna besloten om mensen, trans gevangenen met een historie van seksueel geweld, niet meer zonder meer die overplaatsing toe te kennen.
Ja. En volgens mij ook echt niet heel veel mensen die daar heel erg op tegen zijn. Ik denk echt dat als dat veel transpersonen het best begrijpelijk vinden dat we de bewegingsvrijheid van mensen die veroordeeld zijn voor een zedendelict, dat we die in hun bewegingsruimte beperken. Ja, ja, ja. Maar dan wel op basis van wat ze op hun kerfstok hebben en niet op basis van soort blanket statement, vage verdachtmaking die alle trans mensen meteen in één keer verdacht maakt.
Want
van
dat
dit soort
vind
dingen.
Ik dus wel belangrijk om nog even te zeggen in dit verband. De consequentie eigenlijk als je dan zegt trans vrouwen mogen niet in een vrouwengevangenis, is dat je ze in een mannengevangenis plaatst. Nou, daar is wel heel duidelijk onderzoek naar wat dan het lot is van die mensen. Dat weten we gewoon, dat die daar blootstaan aan veel meer geweld, aan pesterijen, aan intimidatie, dan zij in een vrouwengevangenis zouden hebben. Er is ook in Nederland onderzoek gedaan naar trans gedetineerden. Toen bleek eigenlijk al dat trans gedetineerden in Nederland vaak al in een afgezonderde situatie zitten om te voorkomen dat zij gepest worden.
En dat is dus waar volgens mij zeg maar de inherente transfobie van Rowling statements op Twitter ook in zit. Dus dat ze over dat soort kennis en dat soort informatie, dat soort gevallen eigenlijk zegt tough. Weet je wel, als het meiden en vrouwen maar niet raakt, ja, dan boeit het eigenlijk niet. Hmm. Weet je wel, en daarom, weet je wel, ze kleedt dus dingen ook heel vaak, dat zei je ook over dat essay, weet je wel, ze klinkt heel sympathiek en empathisch over trans mensen, maar in de praktijk ontkent ze dus wel dat er bepaalde
uitsluitingsvormen al zijn.
En sociaal onrecht is waar trans mensen zich aan moeten kunnen ontworstelen.
Ja. Hmm. Stel dat jij J.K. Rowling zou kunnen interviewen. Zou je dat willen? En waar zouden jullie het dan over gaan hebben?
Oh, ik zou dat heel interessant vinden.
Je straalt helemaal hier opeens.
Ja, ik zou dat heel interessant vinden. Vooral ook omdat ik... Kijk, als je ook luistert naar die podcast... The Witch Trials of J.K. Rowling... waar ik, dat geef ik eerlijk toe, tot de helft ben gekomen. Ja. Wat je heel erg krijgt als je met haar in gesprek gaat... is dat het een soort apologie wordt voor haar uitspraken. Mede door, waar we het net ook al een beetje over hadden... door hoe moeilijk haar leven was. Het assenpoesterverhaal. Weet je wel, ze heeft zichzelf letterlijk opgetrokken uit de shit.
De armoede, de uitkering.
En dat is ook echt een geweldig verhaal.
En dat is ook echt een geweldig en aansprekend verhaal. Maar ik zou dus eigenlijk gewoon eens puur met haar willen praten over... Oké, jij zegt op je Twitter... ik gun trans mensen net zoveel gelijke rechten als de rest. Maar vervolgens is jouw Twitter-tijdlijn een soort dagelijkse barrage aan... trans mensen zijn gevaarlijk. De organisaties die zich voor trans mensen inzetten zijn niet te vertrouwen. Een soort grappig, ironische kwinkslagen over mensen die je op andere gedachten proberen te brengen. Weet je, ik vraag me gewoon af hoe zij duidt dat dat bijdraagt aan mijn gelijke rechten als trans persoon. Ja.
Maar hoe leuk zou dit gesprek zijn? Ik zou het echt zo graag willen zien.
J.K. Rowling, if you're listening. Er is een journalist from the Netherlands die heel graag met je wil praten.
I'm really not that scary. I'm saying.
Ze is een enorme ridder van het vrije woord, zeg maar. Ze zegt overal discussie welkom.
Ja, ze is grappig, mensen.
Sterker nog, ze zegt trans mensen die willen niet in gesprek. Die willen geen, die zeggen no debate. No
jawel
debate.
Hoor.
Er zit hier iemand te popelen aan tafel. Dank jullie wel voor jullie komst naar de studio. Dit was Culturele Bagage. Montage door Tieme Hageman. Eindredactie door Corine van Duin, Emilie van Kinschot, Pim Huberts en Julia van Alem. En ben jij een podcastfanaat? Schrijf je dan nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief op www.volkskrant.nl/podcastnieuwsbrief.
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.